Live vanuit het lawaai. Goedenavond allemaal. Dit is Angry Nerds vanaf Y2025. En het lijkt allemaal weer hartstikke goed te werken. We hadden net ontzettend veel lawaai van niet alleen Milliways, maar ook onze buren hier tegenover. Het valt op dat op dit festival iedereen en zijn moeder gewoon enorme speakers heeft. Die dingen die zijn veel te goedkoop. Dus beste Mediamarkt, maak je speakers 5 keer zo duur. Dat scheelt een heleboel op festivals als deze. Maar het is wel gezellig. Even een rondje om de tafel. Hier naast mij, dames en heren, Marjolein Hermans.
Hey, ik ben er weer.
Je krijgt meteen de doek.
Ja.
Als een soort
jij gaat ook vanzelf meedoen, weet je. Dat is gewoon een beetje
leuk, hè? Nou, voorstelrondje dan maar. We gaan daar. Geert-Jan, wie ben jij? Wat doe jij niet?
Hoi, ik ben Geert-Jan Meversen van de Coalitie voor Eerlijk Digitaal Onderwijs. En we bouwen een open source omgeving voor scholen.
En als je nou denkt, die kop die ken ik. jij bent op T-Doos ook bij ons aan tafel geweest.
Hè? Ja, dat klopt. Dat was hartstikke leuk. Leuke podcast.
Wil je het niet kunnen wegjagen?
Nee. wij jagen zomaar niet weg hoor.
Wij zijn veel te gezellig gewoon. En wie heb je meegenomen?
Björn Weijers.
Even kijken, waar ben je? Oh, daar ben je. Ja, hartstikke goed.
Kijk, hallo. Ik ben Björn Weijers. Ik ben van heel veel dingetjes, maar ik zit hier als freelancer bij Public Spaces. En ik ben ook bestuurder bij de NLUG en doe allerlei leuke dingetjes rondom open source, open standaarden en publieke waarden van software.
Nou, hartstikke mooi. En naast jou zit?
Nico Rikke. Ik doe ook heel veel dingetjes.
In mijn vrije tijd ben ik
actief. Nico, je viel even. Ik had even één microfoon niet goed staan.
Ik doe ook heel veel leuke dingetjes. Ja. Dat is Björn. Maar in mijn vrije tijd ben ik coördinator voor de Free Software Foundation Europe. Voor Nederland. En dat betekent van alles van campagnes voeren. Proberen het beleid te beïnvloeden. Zowel in Nederland als Europees.
Is dat nog te beïnvloeden, dat beleid?
Enorm, ja.
Ja? Want ik heb een debat
dat
gezien
zeg je wel
daar.
Echt vol nou.
Dat debat dat gaf niet heel veel hoop eigenlijk.
Klopt, ja. Er zijn best wel wat uitdagingen, denk ik. Ook de manier zoals partijen zich opstellen of eigenlijk geen antwoord op de vraag geven. Maar misschien ook des te meer kans om achter de schermen contact op te nemen en input te leveren.
Okay. Maar ze waren tijdens het debat wel allemaal over eens dat er meer digitale soevereiniteit moest komen.
Zeker.
Ja, absoluut. Ja. Ja, ik zou op dit veld ook niet iets anders roepen. Want weet je zeker dat hier van deze 4000 mensen of zo, dat er niemand meer op je stemt. Wat me wel opviel was het bullshitbordje. Dat ging regelmatig omhoog.
Dat ging al vaak. Ja. Dat ging erg vaak.
Ja. Maar goed, we zitten hier voor, dat is eigenlijk een beetje de special eerlijk digitaal onderwijs. Want wij hebben contact gehad eerder deze week en zeiden, daar moeten we het eigenlijk even verder over hebben. Wat is er niet eerlijk in het onderwijs?
Nou, wat er vooral niet eerlijk is in het onderwijs, ik zal gewoon met een persoonlijk verhaal beginnen. Ik heb eerst mijn eigen leven ontgoogeld, want ik was niet zo eens met de privacyvoorwaarden van Google. Dat ding heb ik een keer gelezen gewoon, en ik dacht, nou, daar klopt helemaal niks van, dat wil ik helemaal niet. Dus ik heb mijn eigen leven ontgoogeld en dat van de rest van mijn familie. Toen begon corona en toen zei school, alsjeblieft, hier hebben jouw kinderen een Google-account.
Ah.
Oh.
En toen zei ik, echt niet, dat gaat niet gebeuren. Zijn jullie nou helemaal gek geworden?
Maar wacht even, daar wil ik meteen even op inhaken. Want wij hebben dezelfde situatie natuurlijk. We hebben ook een kleine op school zitten en je moet tegenwoordig, waar je vroeger even naar de juf kon lopen van hoe gaat het, moet je tegenwoordig in de klas het Dojo-app en je moet nog een andere app.
Connect en Parnassos.
Iedereen zijn app. Ja. En het is verschrikkelijk. Maar als jij zegt, joh, wat een gelul, dat wil ik niet. Ik wil gewoon weer naar de juf kunnen lopen en ik heb helemaal geen zin in dat geouwe hoer. Ben jij niet voor gekke je uitgemaakt? Want we hebben dat wel een beetje ervaren.
Ja, je wordt eerst in instantie echt wel voor gekke je uitgemaakt. Mensen begrijpen het niet, maar willen het ook vaak niet begrijpen. Want ja, die grote big tech dienst, het is wel al erg makkelijk. En het is voor scholen ook eigenlijk veel te goedkoop. Dus je ziet wat een educatielicentie kost. Dat kost echt maar een fractie van wat een normale licentie kost.
Dat kost bijna zo weinig als een Bluetooth speaker.
Yeah. Ja, even wat cijfers. Een Google Plus account voor scholen kost slechts €7. En dan heb je de complete Google Suite met alles erop en eraan.
Dat per persoon?
Per leerling per jaar.
Okay.
Maar een product als Magister, wat echt veel simpeler is en veel minder kan. Magister is alleen een database met een schilletje eromheen eigenlijk. Dan hebben ze inmiddels wel een behoorlijk gelikt schilletje. Maar dat kost gewoon meer dan 23 euro per leerling per jaar. Dat is echt een veelvoud van wat Google rekent.
Ja, dat maakt het inderdaad wel heel makkelijk om dan toch voor Google te kiezen.
Ja, nou is de keuze natuurlijk niet of Google of Magister. Want Magister is een leerlingadministratiesysteem en dat heeft Google nog niet.
Okay.
Gaat natuurlijk vast een keer komen. Want, waarschijnlijk bij de eerstvolgende uitbreiding van de Google Classroom. Zal er waarschijnlijk een koppeling komen met een leerlingadministratiesysteem. En dan kan Magister ook inpakken. Maar goed, Google is natuurlijk gewoon een advertentiebedrijf. En als je gewoon naar de meeste scholen die zijn wel opgericht. En hebben een document waarin staat beschreven hoe zij naar de maatschappij kijken. En als je dat document zou nemen om te bedenken hoe je ICT-omgeving eruit ziet. Dan kom je waarschijnlijk niet bij een Amerikaans advertentiebedrijf uit. Dat alle diensten probeert te personaliseren en aan te passen. En,
op basis van jouw gedrag en,
en jouw gedrag analyseert en van alles nog wat doet.
Ja, maar dit is zo lekker goedkoop. En de scholen krijgen al zo weinig subsidie en zo. En Google is toch gewoon, het is er gewoon.
Het is super, super duur.
Ja, eigenlijk.
Want je geeft al je data weg. En data is goud waard. Dat moet je niet zomaar weggeven.
Dat weten wij.
En dat is ook wat lastig is om aan scholen duidelijk te maken.
Ja,
die krijg je natuurlijk niet op de balans als school. Hè? Het is niet, ik houd de data bij de school en dan kan ik het te gelden maken.
Dus dat is wat het zo erg maakt.
Ja.
Ik bedoel, ze kopen niet die ICT-dienst in met hun data, maar ze kopen ICT-dienst in met de data van mijn kinderen.
Ja. Minderjarige.
De data is niet van jullie.
Het is zelfs erger nog. Als je de bijzondere scholen in oogschouw neemt, die doen dit ook. En daar zitten dus de neurodivergente kinderen, wat we hier allemaal een beetje zien rond, of tenminste de kinderen die ooit waren wat wij allemaal nu zijn. Die zitten op die scholen. Maar als je daar de data op deze manier van deelt, heb je eigenlijk meteen ook medische persoonsgegevens.
Dan gaat het meteen ook medische persoonsgegevens.
Ja, het is een bijzondere school, dus ja, daar zit meer aan dan alleen maar hij heet Jantje en hij zit in groep 4.
Ja, dat klopt. Dan heb je het gelijk over bijzondere persoonsgegevens inderdaad. En dan lijkt op papier, hebben ze er jaren voor gewerkt. Want in 25 mei 2018 is de AVG ingegaan. Mm-hmm. En sinds een half jaar heeft Google het laatste grote privacy risico opgelost.
Oh, nou lekker vlot.
Opgelost op papier. Dat in ieder geval... iedere school heeft in ieder geval een juridisch inlegvel waarin staat dat het soort van legaal is wat er nu gebeurt.
Oh, wacht even. Dus Google, ik wou al zeggen, Google heeft privacy risico opgelost. Google is volgens mij gewoon één groot privacy risico.
Het is privacy schending bij design en dat blijft zo. Je kan er juridische papiertjes naast leggen wat je wil, maar je lost het probleem gewoon niet op.
Nee, maar ze lossen het dus op door daar inderdaad bij te zeggen, ja, maar dat mag nu.
Dat is wel heel knap van de Nederlandse overheid en van Sivon Kennisnet die DPI's gedaan hebben. En Google ook echt gedwongen hebben om wat parameters of wat functionaliteit in hun producten echt aan te passen. Maar wat Google nog steeds doet is een mengsel aanbieden van Google kerndiensten. Want die privacyvoorwaarden gelden alleen voor de kerndiensten. Maar die gelden dus niet voor Google zoeken. Niet voor YouTube en niet voor Google Maps.
Wacht even, jouw microfoon is heel
goed. Moet even een goede schuifje vinden.
Nee, hij is aan. Maar... eentje die niet werkt. Oh, dat is gek. Dit is gek. Zeg gewoon zo.
Ik denk dat
het niet. Nou ja, hij doet het niet. Misschien kun je even aan de andere kant gaan zitten dan. Want ik weet niet waarom deze ineens... kuren heeft, maar hij doet ook niet lekker mee.
Maar wat ik net zei
hartstikke
mooi. Wat ik net zei is van de context maakt natuurlijk ook nog wel uit. Dus als je op school zit en je hebt een DPA gedaan en de school heeft alles goed geregeld, dat betekent dat nog niet dat het bij jou thuis in de huiskamer geregeld is. Dus als je kinderen traint om met YouTube daar de filmpjes te kijken of Chromebooks, en, je zit helemaal in dat ecosysteem. En ze komen thuis, dan gaan ze niet thuis in één keer aan de Linux en aan FreeBSD en nu ga ik toch eens even goed op mijn privacy letten. En je traint ze ook in een bepaalde manier van denken.
Zeker,
een bepaalde manier van tools gebruiken.
En dus, ja. Als ik daar iets aan toe mag voegen, hè, want een beetje basisschool, Google Classroom, maar hetzelfde speelt natuurlijk ook in het hoger onderwijs. Wat krijg je aangeleerd? Tido's waren we. Er was ook een student die zegt, ik zit op het HBO, ik zit IT, ik krijg alleen maar Microsoft producten, maar ik zie dat de industrie doet, Kubernetes, Linux. Dat wil ik leren, want dat is ook de industrie waar ik in wil werken. Dus ik ben naar Tido's, omdat ik dat wil leren.
Oh, wow.
Yes. En dat krijg je niet op school. Dus ik zit wel op de goede opleiding, ik krijg alleen niet de juiste vakken, niet de juiste inhoud. En ik word afhankelijk
opgevoed. Oh, wauw, je was ik me opgevoed. Helemaal niet bewust van, joh. Jeetje, dus zelfs als je die richting uit wilt, kun je het eigenlijk nog niet eens bestuderen. Ja, misschien met hele...
Je krijgt gevoed, zeg maar, wat er in de klas wordt gegeven. En je zult daar ook in natuurlijk je tentamens, je examens moeten doen.
Ja.
Dus dat speelt eigenlijk lager onderwijs tot aan universitair.
Ja, en dat is dan één student die komt op die doos. Maar zijn opleiding, daar zitten er waarschijnlijk een paar honderd. En die andere
weten de weg wellicht
onder 99, dat zien we niet op die doos.
Ja, terwijl je ook nodig hebt natuurlijk. Kijk, ik werk als freelancer voor Public Spaces. En bij die organisatie hebben we heel veel maatschappelijke organisaties die zeggen van nou, we willen eigenlijk liever weg bij al die big tech bedrijven. Want de waarden van big tech, die stroken niet met de waarden die organisaties hebben. Die hebben maatschappelijke waardes. Ja, dan moeten ze wel de mensen kunnen vinden, de mensen die opgeleid zijn, die dus ook op die manier opgeleid zijn, dat ze dus met andere tools kunnen werken dan alleen de bekende big tech bedrijven.
Dus de lobby is echt heel erg groot. Hè? We zien dat er ontzettende pakken geld naar projecten gaan om dat goedkoop aan scholen te kunnen bieden. We zien ook dat ze misschien wel scholen in de zak hebben dat ze zeggen van nou, andere dingen moet je maar niet gaan leren, want wij willen dat ze in Microsoft scene blijven. Wat kun je daar nou nog tegen doen dan? Want ja, ik denk dat je daar van goede huizen moet komen om dan bij zo'n school te zeggen van ja, maar wij willen dat jij wel Linux gaat onderwijzen. Als ouder of zo. Wat voor bewegingen gebeuren er op dit gebied?
Nou, ten eerste, maatschappelijk bewustzijn is dankzij Trump enorm toegenomen nu.
Dat wel, dat heeft hij
dat
goed
is
gedaan.
Echt,
never waste a good crisis.
Ja, dus wat dat betreft is wel crisis. Eerst moesten we echt nog helemaal bij het begin uitleggen van joh, zou je data wel weggeven aan Amerikaanse advertentiebedrijven? Ja. Maar dan hadden we het altijd over hypothetische risico's ver weg. En nu is er echt wel een beweging op gang gekomen dat er een enorm bewustzijn is over digitale soevereiniteit.
Mm-hmm.
Maar nu is wel de vraag, hoe dan? Nou, wij willen met Coalitie voor Eerlijk Digitaal Onderwijs. We proberen ook een coalitie te vormen juist. Waarbij allerlei partijen die iets doen met publieke waarden en met open source software. Vandaar dat Björn en Nico hier aan tafel zitten. Die zijn ook partners in onze coalitie. We proberen daar een alternatief tegenover te zetten. En daarvoor hebben we een stappenplan. We gaan eerst pilots doen op scholen. Samen met scholen dingen ontwikkelen die kunnen. En voor die pilots zijn we gewoon afhankelijk van subsidies om dat te gaan laten slagen.
Oké, maar hoe gaat dat in zijn werk? Dus jullie gaan naar de school? Zomaar een school? Of waar begin je?
We gaan niet zomaar naar een school. Dat,
je moet natuurlijk ergens een keer met een verhaal binnenkomen.
Je moet ergens proberen een voet aan de deur te krijgen.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik heb vanmorgen een praatje gegeven hier op Y. En nou, daar zaten dus een aantal docenten en ICT-beheerders van scholen in de zaal. Die heb ik meteen gesproken na afloop en ja, die willen wel iets, dus daar gaan we afspraak mee maken en daar gaan we mee praten. En dan gaan we met die school samen kijken wat is nou de eerste stap die je kan zetten. En laten we die gewoon samen gaan zetten. En dan blijf doorlopen tot je over bent helemaal op open source.
En er zijn scholen die daar al interesse in hebben getoond, want het maatschappelijk bewustzijn, het leuke is... Jullie doen hier een praatje, of je doet Tido's een praatje, maar daar zitten eigenlijk de mensen die het al weten, toch?
We hebben hier een heel vriendelijk publiek, dat klopt.
Dus hier moet je niet heel veel moeite doen, maar hoe... Ik zit een beetje als vader dan, hè, want als meteen zo oud is, ik ben ook vader en die kind op school en zo. Maar hoe dring ik door? Want mijn ervaring is, zo'n school, ja...
Maar niet mee bezig.
Ja, moeilijk, lastig, geen idee.
Die ervaring die deel ik inderdaad.
We moeten nog een lesplan maken, gek. Weet je dat?
Mijn kinderen zijn inderdaad een basisschool en een middelbare school door. Nou, de jongste is bijna middelbare school laatste jaar in. Dus daar gaan we de wereld niet meer veranderen. En dat is jarenlang moeizame gesprekken. En iedere keer is het weer, oh, daar heb je hem weer met zijn privacy policy.
Ja, dat gevoel, dat krijgen wij ook wel een beetje.
En ja, ik ben dan zo vervelend. Ik lees niet alleen de privacy policy, ik druk ook op F12.
Ja.
En dan zie je verkeer in allerlei kanten vliegen. Dus zelfs bij allerlei onderwijstoeltjes die waar netjes zijn aangesloten bij het privacy convenant. In Nederland hebben we een privacy convenant. Die moet ik misschien even uitleggen. We hebben in Nederland het privacy convenant.
Ja.
Het privacy convenant is een document waarin staat, gij zult privacy by design. Je doet geen rare dingen met de data, je leeft gewoon een dienst aan een school. En nou, echt ontzettend goed document.
Maar dat hele document, dat sluit eigenlijk toch partijen als Google en Microsoft gewoon meteen uit?
Ja, en het is een eis. Maar behalve voor Google of Microsoft. Amerikaanse techpartijen die ja, daarvan vinden het op een of andere manier goed dat ze daar niet aan voldoen.
Dat is raar. Hoe dan?
Want dat is te gek.
Terwijl als jij gewoon een klein onderwijsuitgevertje bent, dan kom je echt een school niet binnen als jij niet het privacy convenant tekent.
Oké, dit wist ik nog niet. Want ik denk, nou ja, oké, dat is dan een convenant. Maar dan kunnen we daar dus mee gaan schermen. Maar op een of andere manier hebben zij zich daarvan weten vrij te spelen?
De vendor lock-in die een Google en Microsoft hebben gecreëerd, die is gewoon zo groot. Ja, je gaat pas juridisch handhaven als je ook denkt, als je een exit-strategie hebt. En scholen hebben helemaal geen exit-strategie, want ze weten niet waar ze naartoe moeten.
Ja, dat zien we over de hele linie natuurlijk, hè? Want we hebben toen het hele Centric debacle gehad. Rian van Rijbroek, Centric,
Rian.
En ja, overal.
Doe de groeten als je tegenkomt.
Alle gemeentes hebben hun GBA zowat bij Centric draaien. Heel veel daarvan zeiden, dat gaan we niet meer willen. Maar waar ga je heen? En hoe kom je aan je data dan? En van wie is die data eigenlijk als je opstapt? En allemaal van dat soort moeilijke vragen.
Nou ja, in het geval Centric heeft gewoon de overheid ingegrepen
die heeft het even opgelost, ja.
En Gero terzijde geschoven van, dit wordt een nationaal gevaar. Dit gaan we zo niet doen. Jij houdt je nu niet meer bezig met Centric.
Maar dat was natuurlijk onder Nederlands recht.
Ja, dat was onder Nederlands recht. En het was ook een Nederlandse partij. Dus dat soort dingen zijn internationaal vele malen moeilijker. We hoeven niet vergeten dat de economie van een Google of een Microsoft, die overstijgt die van Nederland.
Nee, maar waar ik naartoe wilde is dat... Oké, Gerard Sandering terzijde, maar je besluit om weg te gaan. Je wil geen Azure meer, je wil geen Microsoft producten meer, je wil geen Google meer. Maar daar staat alles wat je hebt.
Ja.
Welke rechten heb je, welke mogelijkheden heb je om die data te porteren sowieso naar een andere applicatie, als die er al is? Van wie is die data eigenlijk? Je zou zeggen, ja, dat is jouw data, maar heel vaak blijkt dat toch even niet zo te zijn. Welke plichten hebben zij om jou te helpen met die migratie? Je zegt van ja, maar het is een hele gevulde database. Wel nu eigenlijk daar? Moeten zij jou daarbij helpen? Dat zijn allemaal hele lastige vragen, denk ik.
Migraties doen eigenlijk altijd pijn.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
Daarom heet het ook een migratietraject. En niet druk op de knop en we hebben wat anders.
Poef, ja, dat zou mooi zijn. Ja.
Ja, en verder, we moeten gewoon gaan beginnen met de dingen die wel kunnen. Dat is belangrijk. Er kan ontzettend veel. Er is ontzettend veel hele goede open source software. En die kun je gewoon gaan gebruiken. En op het moment dat je het gaat gebruiken en er ook betaalt voor support daarvoor, dan kan die open source software zich ontwikkelen en kan ook gewoon beter worden.
Ja, want die moeten we even uitdiepen natuurlijk. Heel veel mensen denken, open source, hartstikke mooi. Ik ga van de GitHub, ik download dat en ik heb voor live heb ik gratis software. In theorie is dat waar. Dat kan. Maar de ontwikkelaar van die software, die moet dat natuurlijk bijhouden. En die moet ook wel een boterham kunnen eten. Dus betaal voor je open source, dat is de boodschap.
Die ga ik even doorpassen aan Nico, want die kan dat vast veel beter uitleggen dan ik.
Het betalen voor je open source, nou, dat is een Bugs statement. Dat
eigenlijk
sowieso
wel een beetje,
goed,
ja.
Maar verder doorontwikkelen van die software is denk ik belangrijk. En het is ook niet zo dat je namelijk zegt, ik koop nu die open source software en daarmee is de kous af. Er moet nog steeds iemand dat hosten. Die moet ook de privacy goed op orde hebben. Want het feit dat je dan in één keer misschien bij een Nederlandse partij doet, betekent niet dat het veiliger is ingericht en dat het beter geregeld is.
En dat het nu veilig is, wil ook niet zeggen dat het volgend jaar nog steeds veilig is natuurlijk, want de wereld verandert.
Ja, en dat geldt niet alleen voor de inrichting, maar ook voor de software zelf.
Exact.
Plus, het landschap verandert ook. Er zijn ook steeds meer verwachtingen wat er in de dienstverlening wordt aangeboden. Dus dat is enerzijds natuurlijk betalen, zodat er een gezonde economie van onderwijs, software, als het dan even gaat om onderwijsondersteuning, goede onderwijssoftware ontstaat. Nou ja, en dat kan dan wereldwijd zeg maar worden ingezet. Dat is ook het mooie van vrije en open source software. Ja, dat eigenlijk.
Oké, dus gewoon die ontwikkelaar die verdient ook zijn boterham. Je kan een vergitter trekken, maar denk even aan degene die dat heeft gebouwd en misschien moet gaan onderhouden voor je. Want bijvoorbeeld een patch, ja, die moet wel even gebruiken.
Nou, software die nog niet is, daar zal iemand voor moeten betalen.
Ja.
Maar ja, dat is heel mooi als een coöperatie van scholen bijvoorbeeld gewoon eigenaar blijft van de broncode. En vervolgens ook verantwoordelijk is voor het onderhoud. En dat die gewoon ontwikkelaars inhuren of een zak geld geven aan het open source project. Van deze functie willen wij. Doe eens even.
Waar ligt dan de rol van OCNW bijvoorbeeld? Want we hebben zoiets als een OCNW, hè, onderwijs, cultuur en wetenschap. Wat zouden die daar niet een rol in kunnen vervullen? Je hebt kennisnet, je hebt Sifon. Maar uiteindelijk, als we kijken, we hebben met elkaar besloten, net voor voedselveiligheid hebben we ook bepaalde instituties opgericht. Die op gezette tijden gaan kijken van worden de regels wel nageleefd. En als dat niet gebeurt, dan worden de maatregelen getroffen. Nou, zoiets zou je natuurlijk ook voor digitalisering moeten doen. En dat moet je niet laten liggen bij de scholen. Want dat is niet hun kerntaak. Hun kerntaak is het verzorgen van onderwijs. En pedagogisch goed verantwoord onderwijs. Dus ligt er niet een rol voor een overheid in dit geval om te zeggen, joh, die software, dat gaan wij gewoon coördineren. We gaan daar iets voor in het leven roepen. Of we gaan zorgen dat Kennisnet of Sifon of welke partij dan ook daar de juiste mensen en de juiste hoeveelheid budget voor heeft om die rol voor de scholen over te nemen. Want ik vind eerlijk gezegd, dit hoeft ook niet een taak van een school te zijn. Een school gaat ook niet nadenken over welke auto's ze moeten gaan onderhouden of hoe ze het schoolplein gaan doen.
Nee, goed punt.
Daar huren ze ook mensen voor in natuurlijk. Dus in dit geval denk ik dat daar ook wel een rol ligt voor een overheid. En jij weet
het niet. Ja, precies, een school moet inderdaad gewoon ICT-diensten kunnen inkopen en die moeten gewoon echt oké zijn. Echt privacy by design, maar niet alleen privacy in de strikte juridische manier, maar gewoon echt. Niet alleen het AVG compliance boxje afvinken,
ja.
Van er heeft een jurist gezegd dat alles oké is, dus nu is het oké. Maar gewoon ook even echt, doe je aan dataminimalisatie, heb je privacy by design echt goed ingericht. Maar ook kijk naar andere waarden, is het toegankelijk, is het...
Duurzaamheid van software is bijvoorbeeld ook een steeds...
Ethisch, er wordt ook steeds meer naar gekeken.
Ja.
Zeker als er algoritmes en dergelijke bij komen kijken.
Ja, dat is heel lastig.
Hoeveel kilowattuur wil je verbranden om een leuk plaatje uit een AI-model te trekken? Ja.
Want vanuit Public Spaces hebben we een systeem opgezet, het digitale spoelkeuken. Daarmee kun je software door de spoelkeuken heen halen. Dan bepaal je op een aantal kernpunten, een aantal waarden. Kijk je van hoe verhoudt zich die software tot de waarden die ik belangrijk vind. Denk aan open, transparant, verantwoord.
Mm-hmm.
En daar komt een score uit rollen. Maar dat zijn wel 44 vragen als je ze allemaal moet beantwoorden. Er zijn er twee die ervoor zorgen dat de vragenlijst korter wordt. En dat kost wel even tijd en dat kost moeite. En als je dat bij elke applicatie moet doen, dan kost dat best wel veel moeite. Dus ook daarin zou er wellicht een rol liggen in een coördinerend iets waarbij je zegt van ja, hartstikke leuk hè, dat het op papier misschien voldoet, maar laten we ook eens kijken in de praktijk en hoe kunnen we elkaar daarbij helpen.
Ja. Dat lijkt me heel goed.
Ja, en daar zie ik dan internationaal, meer vanuit een andere hoek van digitale soevereiniteit, zie je dus in Duitsland het Centrum voor Digitale Soevereiniteit, CENDIS, die dus echt een strategische aanpak kiezen van we gaan een suite bouwen. Nou, in Frankrijk heet het ook echt La Suite, in Nederland heet het Mijn Bureau, dat gaat dan over kantoorautomatisering voor de overheid. Dat betekent, we hebben iets van een online tekstverwerker en een presentatie office software nodig. We hebben iets van bestandenopslag nodig, een identiteitssysteem. Al die componenten. En waarschijnlijk zullen er op termijn 2 of 3 van hetzelfde soort systeem zijn, dat er ook wat te kiezen valt. Maar we gaan zorgen voor die coördinatie, we zorgen dat het bij elkaar aansluit, we zorgen dat de huisstijl een beetje vergelijkbaar is.
Ja, maar eigenlijk maken zij gewoon een referentiearchitectuur van ieder bouwblokje in die architectuur. Zijn er 2 of 3 oplossingen. Dus videoconferencing, nou kun je kiezen tussen Jitsi, Big Blue Button en NextCloudTalk. Wil je een leerlingvolgsysteem, kan je iets bouwen op Odoo of op WordPress of je neemt Gibbon Edu. En zo kan je, zo kunnen we inderdaad van dit van van mijn bureau kunnen we ontzettend veel dingen gewoon overnemen. Want er wordt heel veel voor de overheid ontwikkeld. Maar dan kunnen we natuurlijk gewoon voor het onderwijs een vertaalslag maken om de modules die nodig zijn voor het onderwijs er ook in te fietsen.
Ja, en het is natuurlijk niet allemaal zeg maar liefdewerk op papier. Als je dit doet, dan breng je dus ook daadwerkelijk een verandering teweeg in je eigen omgeving. Ja, je ondersteunt je eigen economie. In plaats van dat het geld gaat naar de VS bijvoorbeeld, hè, de meeste big tech diensten zitten in de VS, kun je ervoor zorgen dat je de lokale economie, hè, de hosting providers, de techneuten, ja, dat je die juist hier ondersteunt in plaats van dat het geld allemaal richting Silicon Valley verdwijnt. En ik denk dat ook qua innovatie, hè, Bert Hubert heeft al vaak genoeg gezegd van nou, op het moment dat er iets uitvalt, staan wij bovenaan of staan we ergens onderaan. Maar ook simpelweg weten hoe dingen werken betekent ook dat je misschien dingen tegenkomt waarvan je denkt, ja, dat zou toch echt anders moeten. Nou, dat is volgens mij de kern van innovatie. Dus als je dat niet meer doet, dan ben je ook niet meer aan het innoveren. Dus ik denk dat het hoeft niet alleen maar vanuit een subsidieachtige constructie of iets dergelijks te zijn. Het is ook gewoon gezond denken van hoe zet je bedrijven en je economie in Nederland neer.
Ja. Ja, Nico.
Ja, wij voeren, ik weet niet of er moderatie nodig is, we gaan lekker door zo.
Nee.
Pingpongen. Maar,
gewoon lekker naar de muziek te luisteren.
Ik heb daar een zie mooi haakje. We werken met de Free Software Foundation Europe, zijn we in heel Europa actief. We werken met lokale groepen en er is ook een groep in Zurich. En die hebben de campagne gestart, lernen wie die profi's. Nou, op het Duits, hè, leren zoals de professionals dat doen. En wat ze daar op die pagina zetten, is van, ja, wij hebben CERN bijvoorbeeld. Dat is allemaal vrij en open source software. We hebben de Universiteit Zurich, wat ze daar allemaal gave dingen doen, die innovatie, dat is ook grotendeels vrij en open source software. Of misschien wel helemaal, weet ik eigenlijk niet goed. Dus waarom zorgen we niet voor die aansluiting tussen de economie die we willen bouwen en het onderwijssysteem? Laten we vooral de mensen opleiden op de manier zoals ze uiteindelijk willen dat onze economie eruit ziet, wat ze echt moeten gaan doen en waar misschien de economie in dit geval met CERN en zo al staat.
Ja, als we zo doorgaan, dan gaan we van een kenniseconomie naar een afhankelijkheidseconomie.
Ik
ben eigenlijk heel optimistisch aan het worden. Ik heb heel lang, ik doe dit denk ik al 20 jaar ben ik al met deze materie bezig. En het is voor het eerst dat ik eigenlijk niet meer een stel je voor verhaal hoef te geven. Ik kan gewoon wijzen naar dingen. Ik kan gewoon zeggen, kijk, dit is er gebeurd.
Kijk,
dit zijn de consequenties. Europees
Hof voor de Rechten van de Mens, kijk.
We roepen het pas een paar decennia of zo. Ja.
Ja, en dat maakt het heel makkelijk. Want ik merk nu, ik geef ook workshops en presentaties. En recent nog voor een heleboel mensen die werkzaam zijn bij de bibliotheken. Dat zijn niet direct de nerds. Dat zijn niet direct de mensen die als activist bezig zijn. Maar dat waren, in die hele groep mensen, was het gros wist hiervan. Die had zoiets van, ja, ik heb het op de radio gehoord. Ik heb het journaal gekeken. Of in de krant.
Okay, ja.
Dus omdat het nu, zeg maar, in het algemeen nieuws wat bekender wordt, begint het ook te kriebelen bij mensen. En dat zie ik ook. Want er is ook een wens vanuit de bibliothekenwereld van, ja, wij willen ook mensen hierin gaan trainen. En vanuit Public Spaces kijken we daar ook nu naar. Om dat na de zomervakantie ook echt op te pakken.
Ja.
Dus je ziet ook dat er een vraag komt van, ja, maar als niet Microsoft, wat dan wel? En wat het is een beetje ook onbekend maakt onbemind.
Is ook zo.
Dus op het moment dat ik mensen uitnodig voor een meeting of zo online, dan gebruiken wij bijvoorbeeld Big Blue Button. En dan begin ik vaak, zeker bij mensen die het nog nooit hebben gezien, van joh, ken je deze omgeving? Nee, wat is dit? Nou, dit is Big Blue Button. Dan vertel ik een beetje de geschiedenis ervan. En aan het eind van het verhaal vraag ik meestal, hè, nou, of de meeting hebben gehad, en hoe vond je dit nou? Was dit heel veel anders dan bijvoorbeeld Microsoft of Zoom of wat dan ook? Wat mis je? Maar 9 van de 10 keer zijn mensen gewoon kei tevreden. Die hebben echt zoiets van, ja, dit werkt misschien nog beter, makkelijker. Hè, ik kan iemand uitnodigen zonder dat ik door het hele systeem van mijn organisatie heen moet.
Tenzij Microsoft Teams de microfoon nog bezet had.
dat
kan wel een probleem opleveren. Ja.
Hij doet het niet. Hij doet het niet. Oh, wacht je.
En dan krijgen open source de schuld.
Ja, goed.
Ik heb ook nog een vraag. Zoeken jullie ook de samenwerking op met Surf?
Ja, daar hebben we een aantal gesprekken mee gehad.
Oké.
Daar zijn een paar hele mooie ontwikkelingen aan de hand. Ze hebben een pilot lopen. Ze hebben vorig jaar al een pilot gedaan met Nextcloud. En in het verleden hadden ze natuurlijk al SurfDrive. Dat wordt nu overgezet naar Nextcloud. En je hebt de AlgoSoc werkgroep. Dat is een samenwerkingsverband tussen TU Delft, Radboud Universiteit en nog een paar universiteiten. Daar zitten ook onder meer JC van Dijk en
Bart Jacobs.
Weet je professor?
Bart Jacobs.
Oh, Bart Jacobs. Ja,
oh,
Bart
ja,
Jacobs.
Natuurlijk. Ja.
Ze zit bij Nijmegen.
Dat zijn ook hele goede steunpilaren in deze tijd.
Ja,
wel bekend
natuurlijk.
Die hebben gezegd, we gaan het gewoon even zelf doen. En Surf helpt ons om dat te doen. Maar die pilot die wordt nu uitgebreid. Dus ja, voor het hoger onderwijs zie ik allemaal positieve ontwikkelingen gebeuren. En voor het wat dan heet funderend onderwijs, dus dat is primair onderwijs en middelbaar onderwijs bij elkaar. Daar hebben we ook wel mooi nieuws, want Sivon heeft recent een OSPO, een Open Source Program Officer, aangenomen. Oh. Dat hadden ze echt een paar maanden geleden nog gesproken. En toen was open source software maar vies en eng en dat werkte allemaal niet. En, ja, nu hebben ze ineens een draai gemaakt. Dus,
oh, nice.
Dat is mooi, toch?
Zeker.
Ja, dat is heel mooi.
Het zelflerend vermogen is dus aanwezig in de reflectie.
Ja, dat is heel positief.
Ja. Er is binnen de overheid al open source werken natuurlijk. Dat soort instanties, dus dat gaat hartstikke goed. Ik heb toch het idee voor scholen en zo, dat je echt moet zeggen, je kan het op Odoo bouwen. Maar dat je bij zo'n school gewoon moet zeggen, we hebben het even voor je op Odoo gebouwd. Hier in het pakketje, druk op dit knopje en dan doet hij het.
Ja,
is dat een belemmering nog?
Nou, er zit nog wel wat kennis over hoe je dingen beheert bij scholen. Nog niet alle systeembeheerders zijn ontslagen. Er zijn er nog een paar over. Dus alleen even vaak zijn die ook heel welwillend. Het probleem is vaker bij grote scholengemeenschappen dat op raad van bestuurniveau wel onderwijsmensen zitten, maar die hebben niet noodzakelijkwijs enige affiniteit met automatisering of ICT. Laat staan dat ze begrijpen dat er allerlei maatschappelijke publieke waarden op het spel staan.
Ja, dus eigenlijk onderwijs voor deze mensen nog een keer. We gaan nou leren dat dit ook belangrijk is.
Nou ja, dat zat ik me dus af te vragen. Zou het een toegevoegde waarde hebben als we mensen opleiden om hier uitleg over te geven, lezingen en misschien nog iets verder dan dat mensen trainen, zodat ze daarmee aan de slag kunnen?
Ja, dat helpt zeker. Spread the message, zou ik zeggen.
Nou, daar hebben wij toch een rol in. Wij zijn regelmatig te horen en te zien overal met... jongens, dit is toch wel een dingetje. En ik ben blij dat we af en toe de geluiden ook wel horen. Alleen zitten wij natuurlijk wel in een niche waarvan mensen al vrij snel zeggen... Ja, dat weten we wel. Ja, dus,
ja maar in die niche zijn ook heel veel mensen die hebben... hebben of kinderen of gaan zelf een functie bij een school. En die kunnen gewoon allemaal discussies starten. En als die dat allemaal doen, stuur ze maar naar ons. Dan gaan wij verder uitleggen hoe je stapje voor stapje los kan komen.
Dus een idee zou zijn, de mensen die nu naar ons luisteren, die dit zien. Ga wat meer betrokken raken bij de school van je kinderen. En neem op die manier dit idee bij naar binnen. En daar kunnen jullie bij assisteren.
Nou, betrokken raken bij de school van je kinderen is sowieso een goed idee.
Ja.
Zelfs als je
iets meer gaat bakken en koffie zetten. Op het schoolplein af en toe.
Begin ook het gesprek over publieke waarden en digitalisering.
Ja.
En je staat daar dus niet per se alleen. Ik denk dat belangrijk is. Eigenlijk toen Geert-Jan mij aanhaakte van hey, het zou mooi zijn als de FSV hier ook een rol in pakt. Toen hadden we in die tijd waren we een beetje aan het opstarten met de coalitie Digitaal Onderwijs. En hadden we vooral online bijeenkomsten. En daar waren docenten, daar waren ouders inderdaad. En er was verhalen met elkaar delen. En iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen anekdotes. En daar probeer je dan toch die gemene delen uit te kijken. En te kijken hoe kunnen we het verder brengen. En we staan dus niet alleen. Er zit van alles. Ik hoop dat we daar ook met CEDO Er zijn communicatiekanalen, die zijn ondertussen ook Europees, dat we een netwerk hebben van gelijkgestemden.
Hoe vinden mensen deze communicatiekanalen? Als wij nou bijvoorbeeld zelf het gesprek aangaan met school en we willen toch met contact met jullie opnemen, of de school zelf wil dat misschien wel, hoe kunnen ze jullie dan bereiken?
Nou, via de website, dat is stap 1, dat is eerlijkdigitaalonderwijs.nl. Verder hebben we ook een Matrix chatgroep. Of een Matrix Space eigenlijk. Ik weet niet of jullie Matrix allemaal kennen. Misschien moet ik het even uitleggen.
Ja, ja, goed om even uit te leggen, ja.
Matrix is een chat-applicatie met end-to-end encryptie. En daarbinnen kun je een space aanmaken met verschillende rooms.
Dus wacht even. We zijn net allemaal van WhatsApp naar Signal gegaan. En nu kom je met Matrix. Wat is het verschil? Waarom moeten we dat doen?
Signal is een ontzettend fijne chat-app, maar inderdaad een vervanging voor WhatsApp. Maar het ondersteunt geen hele grote groepen en het ondersteunt ook geen publieke groepen.
Ah ja.
En zeker toen wij begonnen, toen had je nog niet de invite-links waar je een QR-code van kon maken en overal kon publiceren. Kijk, als we nu de keuze zouden moeten maken, dan zouden we misschien toch op Signal uitkomen. Want we zitten nog lang niet aan de 1000 mensen die ze inmiddels ondersteunen in een chatgroep. Matrix is ook gewoon een fijne chat-app waar je publieke groepen kan hebben.
Gewoon de moeite waard om een keer naar te kijken dus.
Zal misschien even zorgen dat de link naar onze chatroom in de show notes terechtkomt. Dat is handig.
Ik ga het zelf installeren.
Lijkt me een goed idee.
Ja, even kijken. Leuk. Ja, sowieso, die kleine van ons gaat naar een andere school, naar de zomervakantie. Ik denk dat wij daar het gesprek de beste keer kunnen
hebben. Dan gaan we gewoon weer opnieuw beginnen met de privacyvragen. Ja.
Dat is altijd goed, hè? Ja. Altijd goed om die vragen te stellen, ook buiten scholen. Dat zouden veel meer mensen moeten doen, want het is ook vaak helemaal geen onwil.
Nee,
wat ik net al zei, het is vaak onbekend maakt onbemind. En op het moment dat je mensen laat zien van, hé, er is een hele andere wereld die ze misschien helemaal niet kennen, dan kan het zomaar zijn dat ze zeggen van, joh, vertel eens meer, daar willen we wat meer van weten. Welke opties zijn er? Tuurlijk, zullen ook zat mensen zeggen, joh, dat vind ik veel te ingewikkeld, wil ik hem niet weten, heb ik geen interesse in. Maar hoe meer mensen deze vragen stellen, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Of als je dat op een respectvolle manier met elkaar bespreekt, dan kan de school ook eens nadenken van, wat betekent dit nou eigenlijk voor ons, voor onze medewerkers? Hoe werken wij met elkaar samen? En ik denk dat we als ouders, als je als ouder met je kinderen naar school gaat en je hebt die kennis, waarom zou je het niet inzetten?
Dat ben ik helemaal met je eens.
Misschien goed als ik ook even vertel hoe de coalitie ooit begonnen is. Want ik had het dus aan het begin van de podcast mijn verhaal verteld over hoe ik boos was op school.
Ja.
Maar op een gegeven moment komt ook de realisatie, je moet ook een alternatief hebben. Want je kan wel boos zijn op school dat ze met Big Tech in zee gaan, maar als je geen goed alternatief hebt, dan kom je nergens. Nou, dat had ik, toen vond ik op het forum bij Freedom Internet nog veel meer mensen die boos waren. Toen zei ik dat zo van, ja, we zijn allemaal wel boos, maar hoe kunnen we scholen helpen om iets te gaan doen? Nou, wie helpt er mee? En toen was het eerste chatgroepje geboren.
En wanneer was dat? Hoe lang geleden is dat nu?
Dat is in 2022 alweer.
Okay.
Inmiddels hebben we heel veel geleerd, want onze echt allereerste inzet was, we zetten Nextcloud op een servertje. We gaan naar school, laten dat zien en vinden ze fantastisch en dan gaan ze dat doen.
dat de praktijk iets minder optimistisch
super,
was.
Super optimistisch, dat wel.
Ja, ik ben een rasoptimist.
Maar het is ook heel gaaf. Alleen de mensen die het niet kennen, onbekend maakt onbemind, lastig, bij Microsoft zit dat knopje links, waarom moet ik nou rechts drukken? Mensen zijn wel een beetje
gewoonte diertjes.
We hebben een eerste pilotschool gehad, dat was Waldorf aan de Werf in Amsterdam. En dat zat Douwe Visser. Destijds was dat een nieuwe school, dus er was nog niks. En daar heeft Douwe echt voor gezorgd, zo van, nou, we gaan het van, er is nog niks, dus we hebben geen migratiepijn, we gaan het gewoon van het begin af aan goed doen. Dus die zijn inderdaad gewoon begonnen.
Wat gaaf. Ja,
dat is met,
inderdaad gewoon begonnen met een Nextcloud servertje in de meterkast van Douwe.
Ja, maar dat is toch goed werkt.
Ja, maar daar wil je natuurlijk
goed,
als school
dan komen de praktische
niet van
dingen.
Afhankelijk zijn. Want qua AVG is dat best een issue dat er bij één ouder de hele leerlingadministratie op een server in de meterkast staat.
Ja.
Dus toen is de Good Cloud in de loop gekomen.
Maar is het erger dan dat alles bij Google staat?
Ik vertrouw liever één ouder met zijn meterkast die toch niet weet wat voor nuttigs hij met die data kan doen, dan Google die er veel te goed weet wat hij met al die data kan.
Exact. Dus ja, of dat een issue is, dat...
Maar toen is dat dus wel geprofessionaliseerd. Is de Good Cloud erbij gekomen. En die hebben toen een tijd Nextcloud gehost voor Waldorf aan de Werf. En dat draaide eigenlijk hartstikke goed. En mensen waren al tevreden, maar de moeilijkheid die we daar hadden was... er is een, zeker in Amsterdam, een enorm docententekort. En die docenten die komen allemaal binnen en die zijn allemaal gewend aan of Google of Microsoft. En als je een docent hebt die van school naar school op, dan kent die allebei. En bij Waldorf aan de Werf moet je helemaal uitleggen hoe het werkt. Keer op keer op keer opnieuw.
Ja.
Nou, en de eerste directeur die stond er helemaal achter en die zei van, nou, dat moet je dan maar even leren. En toen kwam er een nieuwe directeur die zei, wat een onzin, we gaan gewoon Microsoft doen.
Ah, shit.
En toen was het afgelopen. Dag pilot.
Oh, jammer zeg.
Dat zuigt, ja, want het zou natuurlijk ontzettend helpen als we gewoon straks een paar pilotscholen hebben door heel Nederland, waarvan we gewoon tegen andere scholen kunnen zeggen, nou, ga daar eens kijken dan.
Ja, dat is ook ons doel met de pilot. Dat een schooldirecteur die beslissing moet maken van een andere schooldirecteur kan horen. Nee, is helemaal niet eng, kan gewoon, werkt gewoon prima. Ja, even wennen, maar het is eigenlijk veel beter.
En wat zijn er nu voor initiatieven? Doen jullie bijvoorbeeld workshops? Of je zou aan een landelijke conferentie kunnen denken waar onderwijspersoneel naartoe gaat. Waar je zegt, van, nou, wij gaan hier een praatje organiseren. Waarbij we heel veel docenten en directeuren in één keer spreken. Is dat iets wat jullie nu doen?
Nou, zover een landelijke conventie organiseren...
Nee, dat doen zij, hè? Die zijn er gewoon. Oh, nee, onderwijsconferentie zijn er gewoon.
Ja, we moeten eerst net iets meer hebben om te laten zien. Dus kijk, we hebben nu een referentiearchitectuur en een paar pilots waar we een paar bouwsteentjes hebben. Maar dat moet nog net even een stap verder zijn. We hebben al wel een paar scholen die bereid zijn om dingen te gaan piloten. Dus die pilots willen draaien. Als we op die pilot iets succesvols hebben om te laten zien, dan kunnen we naar al die onderwijsconferenties te boeren op om het te gaan verkopen aan andere scholen. Niet alleen scholen, maar ook ICT-toeleveranciers. Want we willen niet alles zelf doen. We willen zorgen dat de markt een andere afslag neemt.
En je noemde het woord verkopen, maar je bedoelt natuurlijk aan de man brengen. Zeg maar, als in, dit zou je moeten gaan gebruiken, ongeacht wie het daadwerkelijk
heeft. Ja, we willen een boodschap verkopen. Niet een product verkopen.
Om misverstanden te voorkomen. Ja.
Ja, heel goed.
Nee, dat wil je natuurlijk gewoon niet toeleggen. Toeleveranciers allemaal laten doen. Dat is het lastige natuurlijk. Je hebt zo'n ecosysteem. En op het moment dat je zo'n ecosysteem wil veranderen, dan moet je natuurlijk verschillende aspecten daarvan benoemen. Dus niet alleen de scholen, maar ook dus de ICT-bedrijven die de scholen willen ondersteunen.
Ja, wat je uiteindelijk wil bereiken is dat de onderwijssector zelf basis over de referentiearchitectuur van hoe het ICT-landschap op school eruit ziet. En er zijn nog een paar smaakjes in, dan kun je de ene tool of de andere tool kiezen. Maar het moet gewoon een blok. Kijk, nu is het alle open source tools zijn er eigenlijk al, maar het is nog een berg losse Lego. En wat we nodig hebben is een Eiffeltoren.
Ja.
Of zoals Bert Hubert dat vaak zegt, er is een stapel hout, maar nog geen meubel.
Maar wie gaat die Eiffeltoren bouwen dan? Doen jullie dat voor die scholen? Moeten de scholen zelf
meedoen?
Wij
doen eerst het eerste voorbeeld.
Ja.
Liefst samen met scholen. Dat is ook dat je niet. Je kent allemaal die cartoon van de sofa en de school en de 12 varianten daarvan.
Ja.
Dat we wel op één lijn zitten met de school, dat het goed aansluit. Maar ja, ons idee is, wij draaien die pilots. We laten zien hoe die referentiearchitectuur gaat.
Ja. Okay.
En dan gaan we door.
Ik ben hoopvol voor de toekomst, dat kan ik je vertellen. Ik zie dit in de videoproductie. We hebben heel lang Adobe Premiere gehad, Apple Avid, als dominante videotools. En sinds een tijd is er van Blackmagic Design DaVinci Resolve. En dat was een onmogelijke opgave, want DaVinci, een nieuwe speler op de markt, helemaal anders in elkaar gezet dan de traditionele dingen waar je dus op opgeleid bent. En die winnen meer en meer terrein, omdat, en dat komt eigenlijk puur omdat de abonnementen van Adobe zo idioot duur aan het worden zijn. Ze zijn kort cyclisch, je moet voor iedere update bijna betalen. Het is gewoon niet meer te doen, dus Adobe is zichzelf zo onaantrekkelijk aan het maken.
Adobe wil ook allerlei creatieve dingen gaan doen met jouw creativiteit.
Nou, exact. En dus zijn er heel veel mensen die nu zeggen, nou ja, daar zit wel een leercurve in, maar ik ga toch dat DaVinci Resolve maar eens proberen. Tegelijk staat Resolve heel vaak op beurzen. op toestanden om dat te demonstreren. Van nou, kijk, is eigenlijk super makkelijk. Dan werkt hartstikke goed. En die krijgen dus daarmee heel veel tractie. En daar zie ik dus een verschuiving die ik eigenlijk ook de open source toe wens. Dus moeten we nou wachten tot Microsoft nog kutter wordt?
Nee, want als het nog kutter wordt, dan zit je waarschijnlijk ook nog vaster. We zitten al veel te vast.
Ja, dat is het een beetje.
Maar even concreet, wat wij nu nodig hebben, is gewoon eigenlijk een pot geld. Want we hebben nu 1 betaalde kracht. Ja, daar kan je niet alle beurzen mee aflopen.
En dat schiet niet op. Maar daar zou je bijvoorbeeld, hint, vrijwilligers. Hallo, mensen die kijken. Vrijwilligers. Voor kunnen mobiliseren. Maar dan moet er wel een plan zijn. Een vrijwilliger wil natuurlijk weten, wat wil je van mij?
We hebben een plan. Maar vrijwilligers aansturen is ook werk.
Dat is ook werk,
en best wel veel werk, want vrijwilligers...
Verwarren het soms met vrijblijvend.
Nee, ja, vrijwilligers zijn vaak heel welwillend en dan komen ze in de chatgroep. En als dan niet iemand een heel concreet taakje geeft, dan haak ze vrij snel af.
Ja, dus
daar moet je continu bovenop blijven zitten om dat aan te sturen. Dus we hebben toch wel echt eerst een pot geld nodig die de vrijwilligers gaat, waar iemand kunnen betalen, die de vrijwilligers coördineert.
Ja.
En dan kan je met vrijwilligers inderdaad echt heel veel doen. Maar dan kan je, wat ik bijvoorbeeld ook zie, is gewoon dat we voorlichtingsmateriaal maken, en flyers maken en dat soort dingen.
De proof of concept natuurlijk. Kijk, dit is het. We hebben Odoo voor je gepakt, we hebben dit erop gezet, dat erop gezet. Dus hier die knoppie. En als je daarop drukt, dat moet je eigenlijk kunnen.
Ik als de hele architectuur klaar hebben, dan gaan we gewoon een klaslokaal inrichten. En dan zetten we omgekatte Chromebooks neer. Want Chromebooks hoeven geen Chrome OS te draaien.
Ja, dan kun je uitstekend Linux opzetten.
Mr. Coreboot moet je daarvoor hebben. Die heeft een mooi scriptje geschreven waar je de BIOS kan flashen.
Oeh, nice.
Oh, nice. Oké. Ja, ik denk dat dit de concrete plannen voor de toekomst, want er moet geld komen. Waar gaan jullie de komende 2-3 jaar mee aan de gang? Kun je daar iets over zeggen?
Geld aanvragen bij SDN Fonds en bij NLNet.
Ja.
Daar de pilots goed mee begeleiden. En als die pilots succesvol zijn, gaan we daar vanuit door om volgende scholen over te krijgen.
Dus gewoon ontwikkelen, goede proof of concept, dan de boer op ermee, laten zien, hey, is niet eng.
Ja, en alles wat we doen is open source, dus we hopen dat we ook ICT-leveranciers die nu al aan het onderwijs leveren kunnen meenemen om het ook te gaan doen. Want wij zijn niet commercieel, we hebben geen winstoogmerk, maar we willen wel dat het onderwijsveld in beweging komt.
Juist.
En we willen de goede kant op.
Nou, hartstikke goed.
En liefst een beetje doorlopen.
Ja.
Duidelijke boodschap.
Duidelijke boodschap. Niks aan toe te voegen. Hebben jullie nog zaken waarvan je zegt, nou ja, we zitten hier nou toch. Dit wil ik nog wel even kwijt aan de community. Of zo kun je nog helpen. Of wat zou je nog...
Nou, als je goed in pen in fondsenwerving, want daar zijn we ook heel slecht in. dan horen we het graag.
Iedereen is een specialist bij.
En verder, ga vooral inderdaad het gesprek aan op school. Want er kan meer dan je denkt.
Gewoon ook als ouder actief participeren.
En als de school ervoor open staat, dan komen we ook graag langs. Of als de school misschien pilotschool wil worden.
Ja. Nou, ik denk dat wij...
Gewoon weer opnieuw gaan lobbyen.
Wij gaan opnieuw
vorige
lobbyen.
Keer was het ook wel leuk. Merkten we dat er ook een ander stel was. Waarvan ze ook bij de privacy aware waren. Dus we waren niet meer met z'n tweetjes, maar toch al gauw met z'n viertjes. Een hele verdubbeling.
Dat is wel leuk, hè?
En kom in onze Matrix chatroom. Want er zijn... Ik heb uitgevonden dat er best wel heel veel mensen zijn die deze strijd voeren en denken dat ze alleen zijn.
Ja.
Ja.
Maar dat zijn we niet.
En om daar nog iets aan toe te voegen, sluit het aan. Ik denk op dit punt wel. Wij organiseren sinds een aantal jaar een codingcompetitie voor jongeren bij de Free Software Foundation Europe. Dat heet Youth Hacking for Freedom.
Ja.
Mag alles maken als het maar vrije software is. En vorig jaar heeft iemand, een deelnemer, meegedaan. Die dacht, ik krijg op school Kahoot. En van al mijn medeleerlingen wordt die privacy geschonden. Daar ben ik helemaal klaar mee. Dus die heeft een open source als middelbare school. Die heeft zijn eigen Kahoot gebouwd.
Geweldig.
Wat vet.
En heeft daar ook een prijs mee gewonnen. En is dat nu ook verder nog steeds aan het bouwen.
Wauw.
Klasquiz kun je ook vinden. Marlon is ermee bezig. En wat hij gequote heeft bij het nieuwsartikel eromheen was... I wanted to create a privacy-friendly version of Kahoot. So students do not get hacked while using it. Tracked.
Hacked, kan ook.
Tracked. Well, not get tracked while using it, which I think is really important. Dus op jonge leeftijd. Ja. En natuurlijk,
hoe oud was deze jongen?
Ik denk 16, oh, wow. 14, 16, 16
mooi,
zoiets.
Ja, ja. Geweldig. Ja.
En natuurlijk, het is nog niet productie great. Hij heeft daar wel die ambitie. Maar ja, weet je, ook de jeugd heeft hier een stem in.
Nou ja, daar kunnen we best wel een blogje op onze website aan wijden.
Ja, mooi.
Ja,
en wij en zodra productie great is, zetten wij het in onze referentiearchitectuur.
Kijk.
Als quizoplossing.
Kijk, en, als je het onderwijs, als we dat gefixt hebben, ik ben gelijk heel optimistisch, hè, we gaan gelijk voor de toekomst. Dan kunnen we de rest van van onze maatschappelijke organisaties en de rest van onze maatschappij ook een beetje aanpassen. Want laten we wel wezen, er is heel veel interessante software die ons allemaal veel beter helpt dan het spul uit Silicon Valley. Waarbij we onze data gewoon binnen eigen bereik houden. Waarbij we de dingen kunnen doen die we belangrijk vinden en die digitale autonomie dus ook mogelijk kunnen maken. Dus ik ben eigenlijk heel optimistisch. Ik denk dat we moeten zorgen dat we laten zien dat we inderdaad, zoals jij zegt, Geert-Jan, niet alleen zijn. En dat je als ouders, maar ook op collega's onderling met elkaar hierover praat. Van joh, waarom moeten wij een WhatsApp-groep? Kunnen we niet Signal gebruiken? Of kunnen we niet dat gebruiken? Of waarom gebruiken we eigenlijk Microsoft Teams? Daar hebben we toch ook andere tools voor? Stel die vragen vooral. En ik denk dat dat bij heel veel mensen een klein zaadje plant.
Precies. Eigen basis over eigen data.
Nou, dat lijkt me goed. Fondsen werven van voorwaarts. Hoeveel geld is er ongeveer nodig in de komende 3 jaar, denk je? Om en nabij.
Nou ja, ongeveer. Ik ga sowieso wel door. Wel of geen geld, dat maakt niet uit.
Nee, maar wat zou lekker zijn? Hoe kun je dit lekker op de rit krijgen? Hebben we het over 1 miljoen? Hebben we het over 10 miljoen? Hebben we het over 5000 euro?
Met een paar ton per jaar komen we echt heel ver.
Een paar ton per jaar?
Ja, een paar ton per jaar heb je het
over. Wij hebben toch gewoon luisteraars die dit gewoon kunnen regelen. Een paar ton per jaar, even de politiek. Kom jongen, schiet op. Ja, fondsen werven. Hey, je hebt het hier voor het eerst gezien en gehoord. Ja, ik vind het goed. Dat is voor mij hartstikke duidelijk. Ik ga zo meteen Matrix even installeren. Staat dat gewoon in de App Store ergens of zo?
Het staat ook in de Android Store. Als je op je telefoon installeert of op je desktop. Je kan ook gelijk de Synapse server installeren. Dus je kan je eigen server draaien.
Ja, dat moet iemand misschien even uitleggen. Want anders ga ik gewoon weer terug naar WhatsApp. Dat is allemaal veel te moeilijk.
Kijk, dan heb je het al.
Ik hoor gewoon een nieuwe thema-uitzending hoor.
Nou,
de uitzending over chat apps.
Misschien voordat ik dan op het knopje ga drukken om ook Teringherrie te gaan starten. Namelijk ons eindmuziekje. Ja, wij maken ook een podcast die heet Ik zal je leren. En die gaat puur over, ik wil iets nieuws leren. Van iemand die de studio bezoekt, of je nou mij kon leren wijn proeven.
Jij hebt wijn gedaan, was een leuke uitzending.
Dat was een hele leuke
uitzending. En lekkere trouwens.
Gezellig. Of je kon me leren DNS configureren. Of kantklok, nou doe dat maar niet. Maar iets leuks. Dus in Ik zal je leren wil ik in een uur tijd wil ik zoveel mogelijk leren over een bepaald onderwerp. Jullie zijn van harte welkom om mij iets concreets te komen leren over bijvoorbeeld hoe doe je dat met zo'n chat-applicatie? Of hoe zit dat in elkaar? Of hoe configureer je dat? En er kijken zat mensen naar, die vinden het allemaal best interessant. En
nou, leuk.
Wie weet levert dat weer dingen op.
Gaan we ook een chatmailserver installeren?
Gaan we een chatmailserver? Ja, nou dat
voor Delta Chat.
Laten we er een workshop van, gewoon direct meedoen.
Ja, daar kan toch wat gebeuren buiten allemaal.
En er komt wel steeds meer herrie op het veld.
Er komt een enorme rij aan verschillende voertuigen voorbij met heel veel lekjes. Ik zag een rijdende sofa net voorbij komen.
Oh, dat is de parade.
Heb je de rijdende hangmat al gezien?
Oh, we moeten gaan naar buiten.
We hebben een parade, joh.
Als ik de verwijzing van Matrix nog even af moet maken, zoek op Element. Dat is eigenlijk het bedrijf wat voornamelijk achter Matrix zit. Zoek op Element. Een beetje groene logo.
Oh ja, okay.
Als je die in je app store vindt, dat is eigenlijk de meest laagdrempelige. En dan is er inderdaad een geweldig ecosysteem van allemaal varianten.
Top. Nou, ik ga ernaar kijken. Ik ga eerst even naar de Pretty Lights kijken buiten, want daar zijn we toch wel een beetje voor hier. Dit was denk ik de 1 na laatste Angry Nerds van dit festival. Morgen doen we er nog 1. Ik zeg tot dan.